Hoi, welkom bij De Wijsneuzen, de onderwijspodcast waarin we verder kijken dan onze neus lang is. We zoeken uit hoe het zit en bespreken wat je ermee kan. En welkom bij de 27e aflevering. Mijn naam is Wessel.
En mijn naam is Linda.
En in deze podcast staat de volgende vraag centraal. Hoe toetsen we betekenisvol met de komst van AI? Een onderwerp waar denk ik veel scholen en ook wel met name denk ik wel opleidingen mee bezig zijn. Hoe kun je nu valide, betrouwbaar, betekenisvol toetsen nu AI er is?
Ja, wat verandert er precies? Wat kan ik nog wel doen, wat nog niet doen? Wat moet ik weten?
Wie maakt het?
Ja.
Dat soort dingen, ja. Nou, en wat andere podcasts dan normaal, je bent van ons gewend dat een van ons hier eens even lekker in is gedoken. Nu zijn we er samen in gedoken, maar wel samen met iemand. En dat is Barend Last. Voor degene die niet weet wie Barend Last is, hij stelt zichzelf even voor.
Ik ben Barend Last, een mens van vlees en bloed. En ik werk als onderwijsmaker en als schrijver en spreker. En ook als docent in verschillende lagen van het onderwijs. Ik hou me vooral bezig met technologie-integratie. Denk aan blended learning. En een belangrijk nieuw ingrediënt van de blend is kunstmatige intelligentie. Ik ben geen AI-expert, dus ik probeer het altijd vanuit een onderwijskundige bril te benaderen. En vanuit die hoedanigheid kom ik op veel plekken waar ik dan mag meedenken over onderwijsinnovatie.
Nou, zoals je kunt horen was Barend niet bij ons in de studio, maar we hebben hem online geïnterviewd over dit onderwerp. In deze podcast zullen we daarom in gesprek gaan over het onderwerp en zo af en toe een fragment van Barend laten horen en daarop reflecteren. Ja, waarom dit onderwerp? Nou, we zeiden het net al een beetje. We hebben sinds zo'n anderhalf jaar is AI er. Het heeft positieve invloeden op ons leren, op ons werken. Maar het stelt ook wel voor een aantal uitdagingen. En zeker op het gebied van toetsing. Want ja, wie maakt nu het verslag?
Ja, precies. Hè? En nog zoveel meer vragen. En we zijn ook in eerdere podcast natuurlijk al ingegaan op wat ons betreft betekenisvol toetsen is.
Ja.
Daar vinden we ook wat van, dat heb je misschien ook wel gehoord. Maar er is nu toch een soort van extra ingrediënt bijgekomen. En we dachten, volgens mij is het toch wel belangrijk om nog eens over betekenisvol toetsen te gaan hebben.
Ja.
Maar dan met de komst, het gebruik van AI daarbij.
Zeker, zeker. Want AI wordt gebruikt. Hè. Het is blijkt uit allerlei onderzoeken te pas en te onpas. Sommigen meer als gimmick, sommigen kijken ernaar. Maar anderen gebruiken het ook echt heel intensief.
Ja.
En zeker ook wel in het onderwijs. Je kan, moet en mag ervan uitgaan dat leerlingen en studenten het kunnen gebruiken.
Ja.
Docenten vast ook wel. Als ik niet van naar mezelf kijk, ik gebruik het best wel veel. dat wil zeggen, voor dingen te vertalen, even een spellingscheck. Soms ook om gewoon spelregels van een bordspel op te zoeken of andere dingen. Ja, het is gewoon een hele handige tool. Maar gebruik jij het?
Ik denk niet zoveel als jij. Maar ik ben wel steken, nu we het ook steeds meer horen, ook in ons werken, op de scholen en opleiding waar we komen, het ook al steeds meer aan het ontdekken. En ik vind het ook echt wel leuk. En ik vind het een heel interessant onderwerp, zeker ook gericht op toetsen.
Nou, precies.
Want daar, dus aan de student en aan de docentkant speelt er gewoon heel veel meer, wat je ermee zou kunnen, maar ook veel meer risico's. Dus volgens mij wel interessant. En ik ben ook wel even benieuwd. Wij zien natuurlijk het een en ander gebeuren op scholen en opleiding waar we komen. Maar misschien dat Barend ons ook even kan meenemen in hoe AI op dit moment wordt toegepast.
Ja, laten we eens even gaan luisteren.
Nou, ik denk dat, laat ik beginnen met leerlingen en studenten. Ik geef veel sessies over AI en dan laat ik altijd een grafiek zien waarin je het verkeer ziet op de website van ChatGPT. En dan zie je dat die vanaf lancering november 2022 heel netjes omhoog loopt tot ongeveer juni, juli 2023, want dan is de zomervakantie. En dan duikelt dat gebruik een beetje in en dan in september gaat het weer omhoog. De directeur van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft zelfs openlijk geklaagd over het vele gebruik van zijn tool door leerlingen en studenten. Dus ik denk dat we wel veilig kunnen concluderen dat leerlingen en studenten hun weg hebben gevonden. En je hoort natuurlijk ook een heleboel docenten en studenten daarover klagen. Dat ze het zien in opdrachten, in teksten, in gebruik. Heb je dit wel zelf gedaan? Overigens wel leuk dat er onlangs een onderzoekje werd gepubliceerd waarin ze onderzochten of een docent dat echt kan zien bij een tekst. En dat blijkt toch nog wel een beetje tegen te vallen. Dus docenten die ervan overtuigd dat ze dat meteen spotten, dat is dus niet helemaal waar. Maar aan de docentkant zie je ook wel dat het toeneemt. Ik ben ook wel vaker benaderd door examenmakers en toetsbedrijven die echt willen kijken naar toetsontwikkeling, maar ook beoordeling van toetsen, feedbackgeneratie. Ik zie dat een heleboel docenten daarmee aan het experimenteren zijn. Een docent die ik laatst sprak, die gaf heel mooi toe dat hij eigenlijk feedback geven niet zo goed kon. Dus die was eigenlijk al te direct en star in zijn feedback geven. Dus die liet dat nu door AI dan constructiever uitschrijven. Dat, nou, dat is een mooie oplossing dat AI daarbij kan ondersteunen. Dus zo zie je mondjesmaat wel wat docenten die dat inzetten. Soms wel nog verkeerd. Dus bijvoorbeeld een essay in ChatGPT stoppen en het dan gewoon laten beoordelen door AI en dat klakkeloos overnemen, dat lijkt me niet helemaal veilig gebruik.
Nou, leuk. Ja, wel leuk.
Grappig ook die dip in de zomer. Heel mooi dat we dat inzichtelijk hebben.
Dat is een openlijke klacht, dat is het. Nou, denk ik, wat denk ik ook nog van de voren komt, wat Baan volgens mij ook stelt, is dat het kan heel erg helpen, bijvoorbeeld om te leren of sneller of beter feedback te geven. Ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is hoe het gebruikt kan worden.
Ja, maar wat me wel ook opvalt in zijn analyse van het gebruik nu, is dat het dus nog best wel sporadisch en ook meer op individueel niveau, zowel bij student en docent, ingezet wordt.
Ja.
En dus nog iets minder ook dat daar een soort van breed gedragen manier van werken of zo in.
Nee, niet zo doordacht. Is, en ik herken dat ook wel. Ik denk dat ik zie wel eens bij werksessies rondom curriculumontwerp dat docenten bijvoorbeeld ChatGPT gebruiken om rubrics te maken of om leeruitkomsten te genereren of te checken.
Ja.
En daar vind ik altijd hele interessante scheidslijn ontstaan tussen is dit goed of kijk ik hier nog kritisch naar? Dat vind ik heel interessant. Van dit wordt genereerd. Ja, je moet er nog een keer naar kijken, maar soms merk ik ook, dit komt uit de tool. Dan zal het wel goed zijn. En dat ken ik ook bij mezelf. Hè? Ja. Maar dat is heel interessant. En dat is natuurlijk, als je kijkt weer naar toetsing, is dat natuurlijk ook wel een interessante. Je moet leerlingen en studenten eigenlijk kritisch maken over. Ja, uiteindelijk is een toets ook bedoeld om te leren, de leerfunctie.
Ja.
En dat is natuurlijk wel een hele, hele interessante bij. Dat sporadisch gebruik moet eigenlijk naar bewust gebruik, zodat je ook bewust de dialoog daarover kunt aangaan, denk ik.
Absoluut. En volgens mij begint die vraag ook met wat vinden we eigenlijk goed toetsen en wat vinden we eigenlijk een betrouwbare toets?
Ja.
Wat is daar ons idee over? Dus ik denk ook, ik ben ook wel benieuwd hoe Barend daarnaar kijkt. Hè? Hoe kunnen we nog betrouwbaar toetsen ook met het gebruik van AI?
Is dat nog mogelijk? Hè? Ja. Kun je dat nog goed doen?
Precies.
Ja, want dat is natuurlijk wel. Nou, laten we maar eens gaan luisteren wat Barend daarvan zegt.
Alright.
We moeten uiteindelijk iets zinnigs kunnen zeggen over of leerdoelen of leeruitkomsten behaald zijn. En er zijn veel manieren om dat leren zichtbaar te maken. En sommige manieren zijn in tijden van AI niet meer houdbaar. Wanneer je niet met zekerheid kunt vaststellen of een bepaald soort product door een student is gemaakt, dan kun je natuurlijk wel proberen in te dammen met allemaal plagiaten en AI-detectiesystemen. Die blijken niet zo goed te werken. Dus moet je eigenlijk. Word je geforceerd bijna om naar de tekentafel terug te gaan en opnieuw je leerdoelen onder de loep te nemen en je constructive alignment, de afstemming met de toetsing, opnieuw te doorlopen. En er zijn verschillende oplossingsrichtingen bij. Ik denk dat, je noemde al even eentje tussen neus en lippen door, een mondeling afnemen is een prima toetsvorm, maar is het ook organiseerbaar als je 1000 economiestudenten in je bedrijfskunde cursus hebt zitten? Ja, dan wordt het lastig. Overigens wel leuk dat docenten hierbij nu aan het experimenteren zijn met AI om dan het gesprek op te nemen en de eerste beoordeling door een AI te laten doen om jezelf weer op weg te helpen. Vond ik wel een leuke twist. Ja. Maar er zijn verschillende manieren om daar toch nog iets zinnigs over te zeggen. Neem bijvoorbeeld het voorbeeld dat je in de ene opdracht vraagt een student een essay te schrijven over bijvoorbeeld schaarste in de economie. Dat is heel makkelijk door een AI te laten schrijven. Maar wanneer je vraagt om het concept schaarse economie uit te laten leggen aan de hand van een winkel bij jou in de buurt, dan wordt het al wat lastiger voor een AI om dat te doen. En in de beoordeling kun je daar ook anders mee omgaan. Waarbij je bijvoorbeeld in de eerste opdracht kan zeggen, ik ga jou scoren aan de hand van een rubriek en je krijgt punten en dan maak ik een cijfer van. Terwijl een andere beoordeling kan ook zijn, je gaat de resultaten met een klasgenoot bespreken en je formuleert zelf verbeteringen en die gaan we in de klas bespreken met elkaar. Hetzelfde inhoud op een hele andere manier getoetst en beoordeeld. Een expert zal AI zodanig inzetten dat hij heel snel beter gaat presteren en er ook nog iets van leert. Een beginner heeft een heel groot risico om afhankelijk te worden. En die afhankelijkheid betekent, dat risico op afhankelijkheid betekent dat we heel goed moeten onderzoeken waar ligt de balans. Welke kennis en vaardigheden moet je echt zelf kunnen om vervolgens het meeste uit een AI te halen. En niet je eigen leren te ondermijnen. En dat kan betekenen dat er leerdoelen zijn, of leeruitkomsten, die je gewoon zult moeten demonstreren dat je het hebt behaald, in een setting waarin je AI niet kan gebruiken. Bijvoorbeeld met een pen en papier in de klas, zonder internettoegang. Dat is maar even een simpel voorbeeld. En in andere gevallen kan het prima met een AI. Er is een mooie tool onlangs verschenen, die heet de AI Assessment Scale. Dat is een schaal waarin 5 verschillende niveaus worden beschreven waarin je AI mag gebruiken. De eerste is natuurlijk geen AI. Dat kan in sommige gevallen dus heel logisch zijn. Maar die andere 4 opties laten eigenlijk verschillende niveaus zien. Dus bijvoorbeeld het tweede niveau is, je mag je ideeën laten structureren door een AI. Het derde niveau is, je schrijft zelf een tekst, maar je mag feedback vragen van een AI. Vierde niveau, je mag het door AI laten schrijven, maar jij geeft feedback en redigeert. Vijfde niveau, je mag het helemaal door AI doen. En ik zie een toekomst vormen waarin we heel duidelijk weten en communiceren per toets en opdracht wat is toegestaan en waarom. En dat betekent dat je dus ook veel meer met die leerling en student in gesprek moet gaan en veel meer vanuit een dialoog moet gaan werken. En dus ook de focus gaat leggen op het proces in plaats van het product. Want dat had ik net nog even niet genoemd, maar een profielwerkstuk of een eindscriptie, dat zijn eigenlijk toetsvormen die niet meer houdbaar zijn als je alleen op het eindresultaat gaat beoordelen. Maar om tot dat eindresultaat te komen, heb je natuurlijk allemaal stappen die je doorloopt. En bij al die stappen zijn allemaal kansen om een bepaalde mate wel of niet met AI te mogen werken. En laten we daar dan die focus op verschuiven.
Nou, ook wel herkenbaar, denk ik, in die zin.
Ja, absoluut. Hè? Hij zegt heel veel herkenbare dingen. En als je ook weer terugkijkt hè, naar hoe doe je dat dan, dat betrouwbaar toets? Ik hoor aan de ene kant heel duidelijk vanuit hem, denk goed na over die vorm die je kiest. Want heel veel producten, heel veel vormen van toetsen, hè, ja, die zijn gewoon niet meer, dat gaat niet meer over een kritische creatie, zeg maar, die je moet doen als student zelf. Dat kan je gewoon laten reproduceren.
Nee, wat ik ook hoor zeggen, dat is eigenlijk, denk ik ook echt wel een belangrijke, de context of je eigen mening, de persoon meenemen in de keuze die je hebt gemaakt. Waarom past het bij die context? Waarom maak jij die keuzes?
Ja, precies.
Dat zijn dingen, daar moet je zelf bewust over nadenken, eveneens als het bewust gebruiken van AI.
Ja.
En ik denk dat een hele belangrijke is. En zeker ook wat die aansnijdt het verschil tussen beginners en expert.
Ja.
Ik denk een heel belangrijk punt om aan te stippen, zeg maar, is dat daar zit gewoon verschil tussen.
Ja, precies.
Dat is, je wil vaak van een te zaakjes beginner, iemand die net in de opleiding komt of in brugklasser, daar wil je gewoon meer het hebben over basiskennis. Misschien ook wel basisproductcreatie soms.
Ja.
Anders dan heel erg te focussen op hoe ga je ermee om. Het gaat veel meer over het toepassen al of zo. Hè?
Precies, ja. En er een soort van waarde aan kunnen hangen.
Ja.
Klopt. Dat is echt wel een groot verschil. En mooi dat hij dat onderscheidt.
Ja, en dat wil je stap voor stap opbouwen, volgens mij.
Ja.
En ik denk een van de dingen waarop je dat kan doen is door heel bewust met leerlingen en studenten het gebruik van AI mee te nemen in je toetsing. En dus op wat voor manier pas je dit toe? Gebruik je het een beetje? Gebruik je het heel erg? Gebruik het op een goede manier?
Ja.
Dat het te erkennen dat het per definitie wordt gebruikt bij bepaalde onderdelen. Kijk, bij een kennistoets of mondeling? Nee, daar is het niet. Maar als jij een product maakt, zoals een verslag, waar we net al zeiden, of een casus moet oplossen, wat het ook is, dan kun je ervan uitgaan dat AI wordt gebruikt. En gebruik dan op een goede manier. En, sommige docenten die kiezen ervoor om zelfs AI-gebruik te beoordelen. Dus echt mee te nemen in een rubric bijvoorbeeld. Al dan niet geïntegreerd of als een apart criterium. En
Dus dan ben je het AI-gebruik. Daar vind je dan iets van hoe je een student dat heeft gedaan.
Ja, zou je het eigenlijk ook in de doelen moeten hebben natuurlijk.
We kennen opleidingen die daarmee bezig zijn.
Absoluut.
Dus echt met de leerdoelen of uitkomsten werken op AI.
Die zijn echt belangrijk bezig. De volgende vraag die we daar met Barend hebben gesteld is, zouden we dat eigenlijk moeten doen? AI beoordelen.
Ja, dat zou toch mooi zijn als we bijvoorbeeld studenten een logboek laten bijhouden waarin ze aangeven welke prompts ze gebruikt hebben, dus de instructies voor die systemen, hoe ze daarmee om zijn gegaan, welke teksten uiteindelijk geredigeerd zijn en welke niet. En dat we misschien daar wel op gaan beoordelen inderdaad. Ik denk dat dat een mooie vorm kan zijn, maar dat betekent ook dat we AI moeten gaan opnemen in de leerdoelen of in de leeruitkomsten. En dat betekent voor mij dus ook dat we op de langere termijn we moeten niet alleen kijken naar hoe ons lesgeven verstoord wordt door AI, we moeten ook lesgeven over AI en hoe je daar dus goed mee leert te werken.
Ja, precies. En aanvullend daarop denk ik ook lesgeven met AI, hè?
Ja, dat is de derde vorm.
Ja, ik had daar vorige week op school nog een gesprek over van, als je alleen maar nadenkt over AI aan het einde van de rit bij de toetsing, zonde. Ja. Het is mooi zijn als je ook tussentijds natuurlijk met studenten daar al dingen mee kunt doen, zodat het ook het mag er zijn of zo. Ja.
Ja, helemaal eens. En daarom zeg ik ook in sessies altijd, in beginsel gingen we heel erg uit van een fraudenarratief. Oh, dit mag niet vals spelen, we gaan het indammen om het huidige systeem in stand te houden. Maar AI heeft een disruptief karakter, oftewel het dwingt ons om het systeem tegen het licht te houden. Ja, en dan hoop ik dat het een soort katalysator is om naar een vertrouwennarratief te gaan, waarin we dus veel meer met die student en die leerling gewoon in gesprek gaan over leren, over leerdoelen behalen. En dan kom je erachter, prachtig voorbeeld van een docent gehoord, die dus op een gegeven moment tegen zijn leerlingen zei: Oké, laten we eens bij alles wat we doen AI gebruiken. Ik vraag jullie alleen om bij te houden hoe je het gebruikt en we gaan het evalueren. En toen was er een leerling die op een gegeven moment zei: Nou, meester, ik merk dat als ik dit met AI doe, dat ik het zelf niet meer leer. Dus ik stop hier met AI gebruik. Ja, dan denk ik, ja, dat is toch prachtig als je dat kan bereiken.
Nou, mooi om te horen hoe duidelijk hij ook wel een mening daarin heeft, hè? Hoe mooi het dan zou zijn om AI ook mee te nemen in die
Ja,
beoordeling.
en weg van dat fraudenarratief. Dat
Ja.
vind ik denk ik ook een hele, hele belangrijke bij AI.
Ja.
Je kunt het niet negeren, je moet het niet wegstoppen. Juist de dialoog aangaan. En het voorbeeld wat hij op het laatste aansnijdt is denk ik daar een mooi voorbeeld van. Juist door
Absoluut.
inzichtelijk te maken. Ja, sommigen noemen AI ook wel een soort second brain. Hè, door AI kun je sneller, beter dingen onthouden, leren, ontwikkelen, bla bla bla. Maar uiteindelijk, het is niet je brein.
Nee,
En
nee.
dat, hè, dus juist door het in het onderwijs te verwerken, kun je ook leren er goed mee om te gaan.
Ja, absoluut. Ik denk wel, want ik vind ook het voorbeeld van AI-gebruik ook meenemen in je beoordeling heel mooi. Ik denk wel dat het misschien, als dat nu gebeurt, nog wel een beetje vanuit een
Ja.
angstmechanisme komt.
Ja.
En dat komt, denk ik, eerlijk gezegd, vaak eerder doordat de docent misschien nog wat onbewuster of onbekwamer zijn en het daardoor meer als controlerend mechanisme misschien in beoordeling meenemen.
Ja.
In plaats van inderdaad van heb je slim gebruik gemaakt van, hè? Dat wil je natuurlijk eigenlijk ook
Ja,
weten.
en uiteindelijk is het natuurlijk wel zo, als je kijkt naar de constructieve afstemming, stel
Ja.
dat je het meeneemt in de beoordeling, dan zou ik zeggen: Oké, maar dan moet het dus ook in de
Absoluut.
toetsing, in ieder geval ja, bijna automatisch meer verweven zitten, maar zeker in de leeruitkomsten, dan
Ja.
moet je het ook aanleren.
Ja, precies. In je activiteiten dus ook.
Ja,
Ja,
net
ja.
zoals in je leeractiviteiten. Dus
Ja.
dat je kunt niet stellen, we zetten het in een rubric erbij, zodat we er een soort van extra controlemiddel inderdaad op hebben.
Nee.
Maar vervolgens leren we het niet aan en we stellen het ook niet in de doelstellingen dan wel leeruitkomsten.
Nee.
Dat klopt niet.
Nee,
En dan
precies.
wordt het alleen een controlemiddel. En ik denk dat dat misschien soms wel het gevaar is, om het zomaar, ja, laten we daar maar wel op letten als een soort voorwaardelijkheid of zo, hè, of bij iets. En
Precies.
dat is zo zonde.
Ja, dat vind ik ook echt. En daarom is het ook wel, hè, in zijn voorbeeld heel leuk. Want daar met die anekdote hoor je natuurlijk heel duidelijk dat een student ook zelf kritisch wordt op het
Dat.
gebruik.
Ja,
Dat is natuurlijk, dat
dat wil
wil je.
bereiken.
Ja.
Ja, zeker, zeker. Maar ik denk om dat te bereiken, dat vraagt wel een andere rol van de docent. Het
Ja.
vraagt uiteindelijk wel dat je het omarmt en er ook wat mee doet in je lessen. Wat
Ja, ja,
uiteindelijk,
ja.
ja, je vraagt wel van een soort shift eigenlijk van jouw denken over en soms handelen over.
Ja, het is volgens mij krijg je ook wel dus een andere rol, een beetje als docent
Een beetje wel.
zijnde. Ja, dat vind ik nog wel een interessante.
Ja, nou, laten we eens even gaan luisteren naar Barend.
De rol van de docent door AI misschien wel nog meer geduwd wordt richting een goede ontwerper zijn. Nog meer moeten nadenken over de afstemming in je onderwijsontwerp, de samenhang en of de manier waarop we het leren zichtbaar maken nog wel een valide manier is. En dat is misschien ook wel een mooi bruggetje naar de toetsbekwaamheid van de docent. Dus niet alleen de rol, maar ook wat vraagt dat dan aan competenties? Ja, dat zijn onderwijskundige competenties. Je hoeft geen expert prompter te zijn om dit een goede plek te geven. Je moet een goede onderwijskundige basis hebben voor je onderwijsontwerp. Ik zie dat er nu nog best wel een instrumentele kijk heerst op AI, hè? Dus hoe moet ik een goede prompt schrijven? En dat is allemaal leuk en aardig, maar daar ga je niet je onderwijs radicaal mee transformeren. En de laatste jaren, waar jullie natuurlijk ook heel veel mee bezig zijn, formatief handelen, programmatisch toetsen, veel meer op het proces gericht, dat zijn geen nieuwe dingen. Maar AI dwingt ons om daar nog veel meer over te gaan nadenken en die focus op het proces te gaan leggen, in dialoog te gaan, te onderzoeken welke vormen leren ook zichtbaar kunnen maken.
Volgens mij iets om ontzettend bij aan te sluiten. Het leren door ontwerpen roepen we vaak.
Ja,
En
absoluut.
het wordt natuurlijk steeds belangrijker met alle ontwikkelingen. En ik denk zeker wat Barend ook zegt met het gebruik van AI moet je nog bewuster nadenken. Nou ja, over toetsing, maar ook breder dan dat, over je curriculum, gewoon überhaupt natuurlijk.
Ja, absoluut. Ik denk inderdaad, dat veel meer op de voorgrond komt te liggen. En tegelijkertijd denk ik ook, hey, dat maakt het ook best wel complex. Want zeker, het vraagt zowel wat van jou als docent in toetsbekwaamheid.
Ja.
En ook, wij zien toch ook nog wel geregeld, wordt dat is er wel ruimte voor dat gesprek met elkaar? En daar, ik denk dat daar nog wel, dat nog soms wel een beetje tegenvalt.
Nou ja, en de balans tussen, je hebt een visie. Ja. En je hebt ook met die realiteit van die ontwikkeling te maken.
Ja.
Dus ik een hele als interessante idealisme, realisme of zo, hè, spagaat. En dat is wel een hele boeiende ook hierin.
Ja, precies. Ja, volgens mij, ik vroeg Brahend ook, hè, nou, wordt het niet een ontzettend complex gesprek om te voeren? Nou, laten we even luisteren naar wat hij daar over te zeggen had.
Moeilijker, maar ook urgenter. Dus ik ben het met je eens dat dat complex is en dat complexiteit met zich meebrengt die niet vanzelfsprekend is voor iedereen om daar goed mee om te gaan. Ik denk wel dat het wenselijk is en urgent is om dat te doen. We kampen daarbij overigens wel bij met een systeem wat ons tegenwerkt. Hè. Neem bijvoorbeeld even het VO, voortgezet onderwijs. Ik zie dat daar AI het meest geweerd wordt. Waarom? Omdat daar de summatieve toetscultuur ook het sterkst is. Er wordt heel sterk gestuurd op het centraal eindexamen. Er wordt heel veel getoetst met cijfers. Hè. De bekende quote, is het voor een cijfer? En in zo'n context, in zo'n kader, is het ook heel moeilijk om aan je een goede plek te geven, omdat je gewoon wettelijk moet voldoen aan een bepaalde taak waar je op wordt afgerekend. Daarom zie ik dat bijvoorbeeld in het hoger onderwijs, waar je wat meer vrijheid hebt, het wat makkelijker is om wendbaar om te gaan met de disruptieve karakter van AI, waarbij het nog wel heel disciplineafhankelijk is. Want die taaldocenten die ik gisteren sprak, die werkte in het HBO. Ja, taal is natuurlijk iets wat heel meer bedreigd wordt dan bijvoorbeeld een andere discipline, wanneer je bijvoorbeeld als kapper werkt. Ik noem maar even wat.
Ja, mooi ook om te horen die verschillen in VO en HBO, waar hij het vooral over heet, of HO.
Ja, zeker.
In die ruimte die er is, hè, om ook iets te doen met AI.
En de complexiteit, en dat is natuurlijk het verschil met VO, zegt funderend wat dat betreft. Daar moet je gewoon aan kennisopbouw doen, die je vervolgens uiteindelijk in een MBO, HBO of WO-setting bijvoorbeeld, uiteindelijk verder ontwikkeld en leert toepassen of zo. Hè? En uiteindelijk in een professie, in een beroep.
Ja, precies. Ik vind wat ik interessant vind, en dan doe ik een beetje wel een paar stappen vooruit, denk ik. Maar het kan je wel kritischer meer gaan laten nadenken over welke vaardigheden vooral belangrijk zijn, hè? In plaats van alleen kennis.
Zeker.
En dat vind ik wel interessant. Hij noemt natuurlijk heel duidelijk het kappersvoorbeeld. Nou ja, daar kunnen we het allemaal over eens zijn dat je daar praktisch gezien iets heel goed moet kunnen. Echt een vaardigheid.
Ja. Nou, het zijn natuurlijk met name de meer kennisgerichte beroepen die versterkt worden, maar uiteindelijk ook onder druk staan van AI. Ik
bedoel, maar geen beroep is alleen maar kennis. Maar soms zijn opleidingen wel voor een heel groot deel bijna alleen maar kennis.
Absoluut. En daar verandert in wezen wel wat. En ik ben in die zin vind ik het ook wel goed wat Baan stelt, dat er echt wel een verschil is inderdaad van die verschillende type beroepen, verschillende contexten, dat kijkend naar de toetsing zal het nou per definitie zijn dat bij sommige beroepen of opleidingen is het uiteindelijk bijna wenselijk, nodig, prettig dat AI gebruikt kan worden. Dus is het ook logisch, vind ik, dat je meeneemt in je toetsing als een onderdeel van het leerproces.
Ja, eens.
En je zult wellicht sneller bij, pak een beetje het voortgezet onderwijs, moet je zeker de dialoog aangaan. En misschien bij sommige onderdelen kan het ook logisch zijn om het mee te nemen in je beoordeling, maar moet het ook vooral gaan over het bewust gebruik, niet zozeer het integreren van. Daar kan nog wel een verschil in zitten natuurlijk.
Ja, ja.
Is het een doel of een middel of zo? Hè? Is het een controlemiddel waar we net over hadden?
Ja.
Soms kom je daar niet aan. Het is gewoon van, als je het dan gebruikt, doe het goed.
Ja, precies.
Versus, je moet het echt gaan toepassen. Want het is onderdeel van je leer, weer ontwikkelproces en uiteindelijk ook werkproces, zeg maar.
Ja, dus dat is wel slimmer leren.
Ja, ja, precies. Ja.
Ja.
Maar goed, nu hebben we het zeg maar de hele tijd over de rol van de docent, de kijk op toetsing. Maar uiteindelijk gaat het heel vaak over de beslisfunctie van toetsing. Ja. We moeten goed kunnen beslissen over, heeft een leerling of student echt wat geleerd, gepresteerd? En tegelijkertijd weten we ook dat toetsen ook een leerfunctie heeft. Door middel van toetsing leren we. En ik denk in die zin dat ChatGPT ook een hele goede leerbuddy kan zijn. En ook zeker als je hebt over formatief handelen, is het natuurlijk een super mooie tool om in te kunnen zetten om leerlingen of studenten die te leren gebruiken om hun eigen kennis verder te ontwikkelen en te testen. Dus we zijn ook even in Barend in gesprek gaan over, wat kan een leerling of student hier dan mee?
Ja, ik vind dat heel mooi. In die zin, de meest gehoorde klacht van docenten die ik hoor is dat leerlingen of studenten hun huiswerk niet maken. Even heel plat gezegd. En dan vraag je aan studenten waarom ze dat niet doen. En dan kom je erachter dat ze niet begrijpen waarom ze het moeten doen. Of er wordt niks mee gedaan in de colleges. Of ze konden het niet vinden online. De tool werkte niet goed. Nou ja, als je dan in één keer een AI hebt die 24 uur per dag beschikbaar is om vragen aan te stellen, dan zie ik daar wel kansen. Gaat dat het onderwijs echt radicaal transformeren, wat je nu overal hoort? Daar ben ik wat bescheidender in. Ik denk dat we weten, ja, onderwijs is niet een sector die bekend staat om mega veel innovatiekracht. Het aanpassen van je rol en het aanpassen van je onderwijs vergt nou eenmaal tijd en moeite. Daar hebben we niet heel veel van tijd in het onderwijs. Dus ik ben iets terughoudender met te zeggen, we gaan een radicaal transformatie door. Ik denk wel dat we zullen zien dat we de komende jaren steeds meer echte goede toepassingen gaan vinden. Die verder gaan dan, hey, ChatGPT is leuk, kan ik mijn feedback mee schrijven. Maar veel meer op procesniveau gaan kijken. Dus eigenlijk de toetsketen inzichtelijk maken. Van A tot Z, van de ontwikkeling tot afronding. En op procesniveau gaan onderzoeken waar kunnen we gaan automatiseren. Dus taken laten overnemen en waar kunnen we gaan innoveren om dit echt op een hele andere manier te gaan doen. En zo heb ik nu een aantal projecten waar ik bij examenleveranciers bij betrokken ben, waarin we dus ook zo echt het proces aan het uittekenen zijn en aan het kijken zijn, hey, hier kun je AI gebruiken, hier kun je AI gebruiken. En dat gaat veel verder dan gewoon ChatGPT. Dat is breder dan dat, want AI is ook veel meer dan ChatGPT.
Ook weer mooi gezegd, ik denk inderdaad ook niet dat het onderwijs in ieder geval op korte termijn radicaal verandert door AI. Ja, dat zijn soms van die mensen, zeker op socials, die dan posteren van dit zet het onderwijs op zijn kop. En ja, ik ben daar denk ik ook wel wat conservatiever in. Die sluit me helemaal aan bij Barend.
Ja, nee, ik ook wel. Ik denk dat het in eerste instantie kan lijken alsof er wel heel erg veel kan veranderen. Maar hoe Barend het ook heel mooi schetst, als je er wat dieper op door gaat, gaat zoomen, zien we dat er alsnog, ja, het meer als assistent misschien, of iets meer zijdelings kan ondersteunen.
Ja, en zeker leerlingen of studenten, waar we het net over hadden, dat is wel, die kunnen het heel fijn gebruiken voor overhoor mij of geef mij feedback. Ja. En daar leerlingen of studenten mee leren omgaan, om het als studiebuddy in te zetten, super waardevol volgens mij. Zeker als je bepaalde prompts aanlevert, waardoor, ja, je gaat mij feedback geven, maar je doet het op die manier, of je gebruikt deze criteria.
Ja.
Dan kun je heel erg fijn jezelf laten overhoren. Zeker met een wat nieuwere mogelijkheid in ChatGPT, dat is memory.
Ja.
Die is op gebaseerd dat hij dingen echt kan onthouden voor je, zeg maar. Er zitten hele handige dingen bij. Zolang je er maar goed en ook privacygevoelig slim mee om leert gaan.
Ja, precies.
En dat is een hele belangrijke.
Ja, ja, en hetzelfde voor docenten. Het dus ook inzetten meer als die buddy bijna, of als assistent.
Misschien dat is het. Het is echt een plus. Het is geen vervanging. Ja. Het is geen radicale verandering. Het is vooral een versteviging, versterking, verdieping, hoe je het ook wil noemen, van je leerproces of je ontwikkelproces, maakproces, wat het ook is. En ik denk dat een hele, een goede kijk is, zeg maar.
Hey, en jij als toch wel semi-tech-nerd, mag ik het wel noemen, toch?
Dat mag.
En mag ik denk ik Barend misschien ook wel noemen. Maar waar denk jij, laten we even fast forward 15 jaar. Wat denk jij?
Goede vraag. Zo. Ik vind het zo eng om te beantwoorden. Want ik pak weer even ChatGPT, met gewoon bekend is als voorbeeld. Maar anderhalf jaar geleden, toen dat tevoorschijn kwam, was het al wauw. Maar nu anderhalf jaar verder. Ik bedoel, er komen nu mogelijkheden rollen uit dat ChatGPT via je camera mee kan kijken, je scherm kan bekijken. Nou, dat is een ding had ik anderhalf jaar geleden ook niet bedacht. Dat die sommen kan interpreteren die je zelf papier even schetst, maar zeggen.
Ja.
Ik denk dat we er wel telkens meer naartoe gaan dat ChatGPT echt een heel uitgebreid hulpmiddel wordt onlosmakelijk vonden. Net als we op een gegeven moment het spectaculair vonden dat we dingen zomaar konden googlen.
Om maar iets
te noemen. Dit is zeker nog wat steviger, dat even vooropgesteld. Maar ik denk ook wel dat het iets is wat telkens meer geïntegreerd wordt. Maar dat het per definitie, kijk, ons brein verandert niet.
Nee.
Uiteindelijk, we leren hoe we leren. En we weten telkens beter hoe we leren. Maar de manier van leren, ja, kijk, tenzij we Elon Musk gaan volgen met implantaten. Daar zijn we alleen nu nog niet.
Nee,
wie weet.
Ja.
Ja, maar daar zijn we nu nog niet in ieder geval. Dus wat dat betreft zal het vooral telkens meer een gebruikelijker, stevig hulpmiddel worden, denk ik.
Mooi. Laten we eens naar Barend luisteren.
Laten we eens doen.
Ja, er is een heel mooi artikel vorig jaar gepubliceerd dat ingaat op de paradigma shift die AI met zich meebrengt. Het beschrijft in dat artikel, geloof ik, 5 punten. Waarbij het oude paradigma is, ten eerste dat het heel tijdrovend is om toetsing goed te doen. Het maken, het valideren, toetsmatrijzen afnemen, is vrij tijdrovend. Nou, met AI kan dat misschien sneller, efficiënter, beter worden ingeregeld. Ik denk dat dat al een hele mooie stap zou zijn. Tweede aspect gaat over dat we van uniform eigenlijk steeds meer naar adaptief kunnen. Dus waar we nu eigenlijk één toets voor iedereen moeten maken omdat dat organiseerbaar is, kunnen we nu met AI misschien wel adaptiever gaan toetsen. En dan denk je bijvoorbeeld aan digitaal toetsen waarin vragen worden afgestemd op het niveau. Maar ook breder dan dat, als we data van studenten verzamelen, kunnen we daar ook andere vormen aan gaan koppelen. Dan heb je het over de inhoud. Wat toetsen we eigenlijk? Ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke is. We toetsen van oudsher bepaalde inhoud en vaardigheden die misschien in tijden van AI minder relevant zijn geworden. Dus moeten we misschien ook wel die leerinhoud wat gaan aanpassen. Vierde aspect is eigenlijk gaat over authenticiteit. Toetsen zijn vaak nog in het oude paradigma geïsoleerd van de werkelijkheid. Ze missen wat context. En zo kunnen ze dus een slechte voorbereiding vormen op het echte leven of de beroepspraktijk. En AI kan helpen om dat authentieker te maken, om simulaties te ontwikkelen die de echte wereld meer nabootsen. Dus daar zit nog een hele belangrijke. En de laatste aspect van die paradigma shift is denk ik dat we in de toekomst gewoon van een snapshot van prestatie veel meer naar de ontwikkeling gaan, ontwikkelingsgericht. En dat is formatief evalueren, programmatietoetsen, dat is eigenlijk al gaande. En ik denk dat dat wel de vijf principes zijn die van illustreren hoe het oude paradigma door AI overgaat naar een nieuw paradigma.
Ja, helemaal mee eens, dat continuum van toetsing. Ik denk dat dat, gelukkig zien we dat al. We werken met best wat opleidingen die programmatisch toetsen of stevig inzetten op formatief handelen. Of kijk, uiteindelijk is toetsing een brug tussen didactiek en leren. We gebruiken toetsing in onze didactiek om te kijken waar leerlingen of studenten staan. En dat doen we doorlopend om beslissingen te nemen over de vervolgstap, om uiteindelijk een valide beslissing te kunnen nemen.
Ja.
En ik denk dat wat Barend aanstipte, punten, die adaptiviteit, die integratie, dat continuum, dat zijn zulke belangrijke ontwikkelingen om het onderdeel te maken van het leerproces.
Ja, en volgens mij ook met de vraag waarmee we de podcast überhaupt begonnen, hè, die betekenisvolle, het betekenisvol maken van toetsen wordt met deze vijf punten die jij ook noemt vanuit dit artikel, leuk om ook even te linken, heel mooi om daar veel kritischer en beter naar te gaan kijken naar hoe je dat goed gebruikt.
Absoluut, absoluut. Ik denk uiteindelijk een ten positieve ontwikkeling of zo, hè, als je kijkt inderdaad naar AI. Ik denk dat het helpt kritischer te kijken naar je ontwerp, hè, dus de leraar als ontwerper.
Ja. Die en komt duidelijk naar boven.
Ja, zeker, zeker. En ik denk dat het heel positief is. En ook dat de toetsing niet meer zo geïsoleerd is inderdaad. Ik denk dat dat al helemaal positief is. Niet zo'n snapshot inderdaad, een momentopname. Want dat is ook maar een momentopname. Ja. Maar dat het een leerproces is.
Ja, precies.
Het is een oefenruimte, geen repetitiehok, zegt Jan Brandsen in zijn boek.
Ja.
Denk dat dat een hele mooie is om zo ook daarnaar te kijken.
Ja, precies. Hè? Dat we niet toetsen als iets los van, oh ja, we moeten ook nog even een toets maken aan het einde van de rit. Maar
juist,
dat je veel meer daar al gedurende je onderwijs mee bezig bent. Dat vraagt het gewoon. Ja.
Ja.
Mooi.
Zeker.
Nog een laatste boodschap van de andere kant.
Nog een laatste boodschap van de kant. Ja, want we zijn natuurlijk nog heel even afsluitend met Barend. Hebben we ook wel de vraag gesteld van, dus volgens mij kunnen we stellen dat AI ervoor zorgt dat we telkens kritischer gaan kijken naar ons ontwerp.
Dat is wel mijn hoop en ik zie dat nu ook al gebeuren. Het is niet leuk, het is moeilijk. Maar misschien is het nog wel een geruststellende boodschap aan de luisteraars dat we ook ervan moeten uitgaan dat een heleboel leerlingen en studenten gewoon willen leren. Er is een eerste onderzoek verschenen uit Amerika onder duizenden studenten, waarin zij zijn gaan kijken, wordt er nu meer gefraudeerd door AI? En wat blijkt? Dat valt wel mee. De studenten die al fraudeerden, frauderen nu met AI. Maar er is niet een mega toename van fraudeurs. Waarom? Leerlingen en studenten willen intrinsiek ook gewoon leren. Dus als we dat als vertrekpunt nemen, veel meer vanuit die dialoog gaan werken, vanuit vertrouwen gaan werken, en kleine stapjes gaan zetten in onze toetsing, onze opdrachten, en dan gaan polsen, werkt dit? En dan kom je al een heel eind. Je hoeft niet alles op de schop te gooien.
Nou, toch wel een fijne, geruststellende boodschap inderdaad.
Absoluut, super fijn ook om Barend vanuit zijn rol ook hierover te kunnen bevragen.
Zeker, zeker.
Het heeft mij alweer een heel, eigenlijk heel positief gestemd.
Nou ja, maar dat vooral. Ja. Positief, kritisch, maar zeker positief. En ik denk, ik hoop in ieder geval dat iedereen weer wat verder heeft geholpen in het denken over toetsing, in dit geval met AI. Dat is natuurlijk een wat andere podcast dan normaal. We zijn reuze benieuwd wat jullie hier als luisteraar van vonden. Dus laat het ons weten. Laat een reactie achter op de socials of op onze blog of bij bijvoorbeeld Spotify.
Ja.
Dan en, lees het graag.
Zeker. En nou ja, ook Barend, bedankt voor je bijdrage. Hartstikke fijn om het eens een keer met z'n drieën zo te doen.
Precies. En tot de volgende. Leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van De Wijsneuzen. Wil je nu meer weten over het onderwerp dat we net hebben besproken? Ga dan naar vernieuwenderwijs.nl/podcast. Heb je ideeën of suggesties voor onze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast@vernieuwenderwijs.nl.